Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In 10 afleveringen nemen we het werken in een collectief onder de loep. Welke overtuigingen liggen eraan ten grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je Laurie Foley McLean, een groep cultureel diverse en interdisciplinaire creatieven met in de basis Brian Elstak, programmeurs en creatief producenten Edmé Lupetti en Macarena Loma Jevenes en creatief directeur Giuseppe Ducroc. Dit is het basisteam van productiehuis Laurie Foley McLean, waarin achtergronden uit reclame, culturele sector, grafische wereld en beeldende kunst samenkomen. De projecten die ze samen ondernemen zijn heel verschillend in vorm en gaan van podcast tot talkshow, van kinderboek tot fotoboek en van dansavond tot volledige tentoonstelling in CBK Zuidoost. Jullie zijn er alle vier, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Thank you.
Maar achter de microfoon Brian en Ed May en straks schrijven Macarena en Giuseppe aan. We moeten beginnen met jullie naam. Het klinkt als een soort accountantskantoor of advocatenfirma, Baker & McKenzie moet ik meteen aan denken.
Ja, klopt.
Brian, waar komt hij vandaan?
Laurie Foley McLean komt van Mike Lowry. Dat was Will Smith in Bad Boys. Mm-hmm. Axel Foley was Eddie Murphy in Beverly Hills Cop. En John McLean was Bruce Willis in Die Hard.
In Die Hard, ja. En dus, waarom deze figuren?
Nou, agenten, cops. Wij zijn ook... Nee, dat is toevallig. Nee, ja. Het is het idee van... ze zijn alle drie charismatisch, get shit done... ook wanneer de cards are stacked against you, zeg maar, dat idee. En onorthodox. Wij zijn 80s babies, de meeste van ons. Dus dit is waar we mee opgegroeid zijn, ook in de 90s vooral kwamen die films uit, de meeste. Ja. Tenminste, ja. Beverly Hills Cop.
Het begin. Ja, die was eerder.
Ja. Oh, ding is misschien ook Die Hard, Mike 12.
Maar dit zijn dus karakteristieken die jullie zelf ook hebben eigenlijk? Of waarvan je denkt, hé, dat is vet, die wil ik me aanmeten?
Nou, we hadden denk ik wel een beetje zoiets van... we wilden niet een beetje de standaard namen. En we wilden ook wel serieus genomen worden. En het is ook een grapje en het is ook een eerbetoon. En het was meerdere dingen in één. Ja. Waardoor het inderdaad, het klinkt als een advocatenkantoor. En ik weet niet, ja, je wil niet urban... blablabla bla, bla heten of zo, snap je? Dus maar een gek, stom voorbeeld te noemen. Dus ja. We hadden zoiets van, laten we dit kiezen.
Ja, cool. Het brengt er meteen een soort van statuur met zich mee.
Ja. En het is toch de eerste kennismaking of zo. Dus je wil wel zo, wat is dat? Wat, hè? Weet je, en dat, dan zijn mensen al een beetje met je bezig. En dat is ook wel leuk.
Ja. Wanneer kwam die voor het eerst in het spel? Wanneer hebben jullie gezegd, ja, dit gaan we worden?
2011 hebben we vanuit het MC Theater, waar veel van ons werkte, we kwamen elkaar gewoon steeds tegen. We hebben elkaar ook aangenomen voor klussen af en toe, weet je, freelance klussen. En we hadden zoiets van, dit zijn toffe mensen. Laten we hier, bijna dat idee van Wu-Tang Clan, laten we hier een soort kunstenaarscollectief van maken. Mm. En iedereen is net als Wu-Tang Clan individueel geweldig. Maar als je samen klikt, dan kan je nog meer en nog toffer en nog steviger en nog meer impact.
Dat
en je
kan ook superband.
Ja, dat idee. Ja. Dus, Avengers kan je ook zeggen.
Ja. Je zei net, soms ook als the odds are stacked against you. Dus als je het gevoel hebt van, we moeten iets bevechten, iets doorbreken. Had je dat gevoel ook vanaf het begin?
Nou, als ik voor mezelf spreek, ik heb 12 jaar communicatie gedaan bij een theatergroep. En daar heb ik wel gezien dat hele mensen die heel goed zijn in wat zij doen, echt toffe kunstenaars, die hadden niet altijd ruimte om dat te doen. Dus ik maak altijd het grapje van, ja, de beste acteur van Nederland is nu barista ergens. En dat komt vaak omdat die niet of zij... het team heeft om zich heen. Het team dat die ene persoon die goed is in aanvragen schrijven, of die ene persoon die management kan doen, of tour manager, of whatever, scenografie. En het idee van, maar wij zijn, of die mensen zijn wel goed in iets en ik ben goed in iets, en laten we, ja, een soort strength in numbers, laten we elkaar helpen in het fixen van een aantal projecten.
Dat is meteen het voordeel van het collectief. Je kunt mensen uitzoeken die je aanvullen en samen ben je sterker.
Ja, klopt. Want we zijn volgens mij nu met iets van 17 mensen. En we hebben nooit een project met alle 17 gedaan, weet je. Dat lukt niet. Maar dan heb je wel deze 5 mensen die dit doen. Of deze 4 mensen die één helpen met haar album, weet je. Artwork en video's en weet ik veel wat. En dan heb je andere mensen die weer dit doen. Dus je hebt heel vaak van die subgroepjes die elkaar helpen en in contact staan met elkaar.
Is er dan één kapitein? Is er één iemand die bepaalt, nu ga jij mogelijk samenwerken?
Dat wisselt voor mijn gevoel ook wel af. Ik denk dat Edme en Macarena wel de grote lijnen in de gaten houden. Maar dat hangt ook af van het type project. En soms is het Giuseppe die dan de lead neemt. Of Hazy of Mooney Raji wil iets doen. En dan vragen we gewoon van, wat heb je nodig? Heb je hulp nodig bij iets? En dan sluiten we gewoon aan. En dan is dus de persoon van wie het project was in de lead.
Ja.
Dus het gaat alle kanten op. Joya Moy bijvoorbeeld, die heeft volgens mij van de... We hebben 3 fotografen in de groep. Sharon Jane Dompig, Mooney Raji en Edlin Vrolijk. En Joya Moy is een muzikant. Die zit ook in de groep en die heeft volgens mij hun allemaal wel eens voor de cover art en dat soort dingen gevraagd, benaderd voor een van haar platen. En persfotografie en dat soort dingen, weet je.
Edme, wanneer kan iemand in aanmerking komen om toe te treden, of is het niet zo officieel?
Het is niet zo officieel. Wat meestal gebeurt bij ons is, ja, we werken dan heel veel samen aan projecten en dan komt er soms ineens, ontstaat er een, nemen iemand van buiten af die erbij komt voor een bepaald project. En dan denk je, die samenwerking klikt gewoon echt. En dat is meestal ook wel, ja, we hebben een soort van common ground waar je elkaar in vindt. En dat je denkt, dat past gewoon heel goed bij RFMC.
En wat is die common ground? Kun je dat eens omschrijven? Is er een signatuur?
Ja, het is een soort van, bij ons gaat het heel erg over het verhaal wat we willen vertellen. Dus de vorm komt eigenlijk later pas. Dus daarom, wat betreft één kapitein op één schip, dat hebben we ook niet echt. Dus eigenlijk van, wat voor verhaal willen we graag vertellen? En soms is het iemand anders in de groep die zegt, ja, dat is een project waar ik me echt aan wil verbinden. Ik wil dat verhaal heel graag vertellen, maar ik heb daarbij nog wel, om het naar de next level te brengen, laten we met fotografie nog iets doen of met muziek nog iets. En dan zo vormt zich bijna de projectgroep van wie samen iets gaat maken.
En is er een speciaal type verhalen waarvan jullie denken, dat hoort bij ons, dat moeten wij uitdragen?
Is er een bepaald type verhaal? Nou, dat kan ook wel weer heel erg verschillen. Dus dat, is niet echt per se dat we, ja, kijk eventjes naar Brein. Is er iets, ja?
Niet per se, maar wel interesses vaak wel vanuit een maker. Dus Mooney Raji heeft nu bijvoorbeeld een heel mooi boek uitgebracht, Dreamland. Wat over Marokko gaat. Nou, hij is Marokkaans. Hij heeft vanaf jongs af aan elke vakantie 4 weken of zo daar gespendeerd. En in je hoofd, als je dan jong bent, dan is dat een soort dreamland. Weet je, dat je wil daarna terug. Maar wat is dreamland? Is dat dan hier of daar? En dus hij bevraagt wat dingen. En hij heeft dat magische van Marokko heeft hij dan zo gefotografeerd. Van ja, zo herken ik het in mijn hoofd. En dat is dan een interesse van hem waar hij in wil duiken. En zo heb ik dat ook wel eens. De arcadekasten. Ik heb een expositie gedaan met allemaal arcadekasten. En elk had een thema. En dat waren dan dingen die mij interesseert. En een arcadehal was vroeger voor mij echt the place to be, zeg maar. Dus zo proberen we interesses uit te diepen. En krijg ik dan hulp van Edme en van iedereen eigenlijk rond bijvoorbeeld één van die arcadekasten of meerdere, of het schrijven van een aanvraag of dat soort dingen.
Ja, dus het begint bij een hele particuliere interesse eigenlijk.
Ja.
Dat is echt iemands fascinatie en dat volgen jullie met z'n allen, dat dragen jullie met z'n allen naar een hoger plan.
Ja, iemand legt uit soort van, ik wil dit doen. En dan worden we vragen, ja, dan stellen we vragen aan elkaar van, ja, hoezo dan, hoe zit dat? En nooit op een vervelende manier, maar meer van, oh, leg het me uit, want het klinkt heel vet. Weet ja. je?
Dus en waarom we raken wil je het vertellen?
Precies, ja, we raken ja. er heel enthousiast van ook. En dan hebben we zoiets van, ja, oké, what do you need? Weet je? Dus in het geval van Mounir heeft hij podcasts opgenomen. Wat niet naar buiten gekomen is, maar puur voor soort eigen research. Heeft hij gewoon gesproken met mensen die hetzelfde misschien voelen. Of ook daar vandaan kwamen. Of, weet je? En dan komt daar een soort gevoel uit of tips of dingen wat hij dan weer meeneemt voor zijn eigen onderzoek.
Ja. En zien jullie dat dan als een uiteindelijk product, om het even zo te zeggen, van het collectief? Of is dat echt van Mounir in dit geval zelf?
Nee, in dit geval is het echt van Mounir zelf. Ja. En als we echt met z'n allen collectief iets doen, dus met meerdere mensen, nooit alle 17 zoals ik al zei. Dan heet het vaak gewoon wel LFMC Presents. En dan doen we een soort steviger project. We hadden een keer misschien gaat iemand anders dat zo uitleggen. Een paar voorbeelden, anders ben ik weer te veel aan het praten. Maar het is heel leuk. Het is heel tof. En we hebben bijvoorbeeld ook Kai is de enige kok in ons midden. En die heeft een concept, Kai's Brute Broodjes. En die maakt dan af en toe gewoon een heerlijke snack. En dan zijn we allemaal engaged om daar het beste van te maken. Dus dan teken ik een flyer of zo. Of een korte animatie. En op die manier helpen we elkaar. Maar dan is het wel gewoon Kai zijn ding.
Ja.
Dus dat is niet per se LFMC Presents. Maar ik heb wel geholpen, zeg maar.
Ja. Hebben jullie een definitie van wat collectief werken is voor jullie? Is dat uitgesproken of zit dat tussen de regels?
Ik denk niet echt dat we een definitie nog hebben. Maar ik denk dat het wel in onze maakwijze nu steeds meer naar buiten komt. Dat we een beetje een eigen methodiek aan het ontwikkelen zijn. Wat ik net al zei, het verhaal staat heel vaak centraal. En we pakken daarbij dan ja, de makers die in het collectief of aan het collectief verbonden zijn. Die nodigen soms uit van, hey, we gaan het hierover hebben. Wat is jouw visie daarop en hoe zou jij dat dan tot uiting brengen? Maar heel vaak is het dat we eerst samen kijken naar, oh ja, wat wil ik over het verhaal vertellen en hoe kunnen we dat beste doen? En wat past dan bij ons en wat past bij die maker en wat past bij die maker? Dus het is ook heel erg, je vertelt die verhalen ook wel die dicht bij je staan en op een manier die dicht bij je staan. Maar samen trekken we het wel naar een next level. Dus het is heel erg ook wel eerst brainstormen en het concept echt duidelijk hebben. En van daaruit dat iedereen een beetje op zijn of haar manier steentje bijdraagt om het helemaal verder uit te werken.
Dus het is eigenlijk een soort van hybride tussenvorm tussen ja. productiehuis, vriendengroep, collega's.
Ja, zo kan je het wel. We zeggen ook heel vaak gewoon de LFMC fam. Het is bij een soort familie, van familie. Die klik is er ook echt. En soms heb je niet heel veel woorden nodig om te weten wat je of hoe je dat aan wil vliegen of wat je wil vertellen. We brainstormen er heel vaak heel veel over, hoor, om uiteindelijk tot een goed concept te komen.
Oh ja?
Maar het gaat wel heel natuurlijk allemaal. Ja.
Per project bedoel je?
Ja, per project.
Zijn er dan ook vergaderingen geweest waarin je dacht, oké, nu moeten we onszelf definiëren? Wie zijn we nou eigenlijk en waarom?
Ja, zeker. We zijn nog niet zo lang een stichting officieel. Want wat Brian zei, sinds 2011 zijn we al wel een soort gestart als een appgroep in eerste instantie.
Ja. Kunnen we het lijstje toevoegen? Vriendengroep, productiehuis, appgroep.
Ja. En uiteindelijk kregen we een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. En toen dachten we, het wordt serieus, jongens, laten we een stichting oprichten. Nou, een van onze bestuursleden die was daarin heel duidelijk. Oké, jongens, wie zijn jullie dan? En toen begon die brainstorm over van oké, onszelf definiëren. En hij zei, ja, the why. We moeten dat echt duidelijk hebben waarom. En wat doen jullie? Wie zijn jullie? Ja, dat is toch wel even daar hebben we wel aardig wat sessies aan besteed.
En hoe, dan heb je dat in één of twee zinnen, denk ik, geformuleerd. Hoe luiden die zinnen nu?
Nou komt hij, hoor. Ja? Nou, we zijn een productiehuis gerund door interdisciplinaire makers. Dat we zelf de makers zijn in het productiehuis en dat we het ook zelf runnen.
Ja.
Is denk ik ook wel iets wat dat ieder van ons is een maker daarbinnen.
Was dat moeilijk om tot die definitie te komen? Want de school zat hier eerder in een eerdere reeks in Breda. En die willen echt wegblijven van die definities. Die hebben ook wel ooit gedacht van, we gaan misschien een stichting worden.
Ja.
Maar dat past gewoon niet bij ons. We moeten ons niet vast willen leggen.
Ja, dat is ook iets wat we heel moeilijk vinden. Ook omdat we zijn niet in een hokje te plaatsen als we een subsidie aanvragen. Dan heb je, oké, welke disciplines heb je? Ja, we zijn met 17 makers. In welk hokje passen wij dan? Ja, je zou ons overal in kunnen schrijven, zeg maar. Wat is dan het main thing wat we aan het doen zijn? Dus dat is sowieso heel lastig. En dat proberen we ook een beetje te vermijden. En soms in aanvragen is dat natuurlijk... Ja, kan dat bijna niet. Maar dat gesprek gaan we wel altijd heel graag aan. Omdat we zeggen, ja, het is moeilijk voor ons om... we zijn de som van ons allen. Dus hoe kan je daar een hokje voor? Dus dat is lastig.
Wat is het voordeel van die stichting, van die vorm? Verandert dat iets op basis van jullie samenwerking?
Nog één keer?
Nou, het worden van een stichting, heeft dat iets veranderd in de praktijk? Of welke voordelen heeft het? Voor jullie?
Het heeft veel veranderd. Want het was natuurlijk een appgroep begonnen. En het was een beetje los. En het losse is er ook nog wel steeds. Maar het is ook wel meer dat we meer structuur aanbrengen. En oké, we gaan hier aan werken. En we gaan dit willen we graag doen. En hier willen we ons aan verbinden. Dus, en het heeft ons een huis gegeven. Veel meer gezicht. Ja, een fysieke plek. Ja. Maar ook dat mensen ook steeds zien, oh, dit is wat jullie doen. We hebben toch wel meer dat we een gezicht, echt LFMC bestaat echt.
Ja. Ja,
dan alleen de appgroep die we hier binnen hadden, binnen onze groep.
De appgroep is naar buiten en heeft een gebouw en een gezicht,
precies.
Een website.
Ja, ja.
In 2017, Brian, was er een tentoonstelling in CBK Zuidoost.
Ja.
Volgens mij ook heel belangrijk voor jullie geschiedenis, waarin jullie ook samen naar buiten kwamen.
Ja.
Wat zagen we daar in die tentoonstelling?
Die tentoonstelling ging eigenlijk over lokale helden. En hoe je dat zou kunnen worden. We hebben ook in ons DNA zit dus popcultuur. Weet je, de naam zegt het al, Lowry Foley McLean. Maar ook gewoon, Wu-Tang heb ik ook al genoemd. Maar ook gewoon comics en tekenfilms en noem het maar op. Dus wij hadden een paar fictieve helden bedacht uit de buurt. En we hebben daar met een groot groep van ons gezicht aan gegeven. Dus daar hebben we foto's voor gemaakt en muurschilderingen en kleding. En het verhaal zeg maar uitgediept van oké, hoe zien superhelden eruit uit de buurt als ze uit de buurt zouden komen. En dat heette gewoon heel simpelweg LFMC Expo. En dat was heel leuk, omdat dat was dus een van de dingen waar we wel met een grotere groep aan hadden gewerkt. Dat is eigenlijk nog steeds niet echt nog een keer geweest.
Ja, dat is inderdaad in die zin een soort van presentatie, een soort van etalageruit of zo voor iedereen.
Ja, en het was ook fijn. Kijk, CBK Zuidoost is gewoon een hele toffe plek, want die is altijd voorloper geweest. Op heel veel van onze veel beeldende kunstenaars hebben daar best wel veel toffe dingen al als eerste gedaan. Hmm. En pas later. Weet je, heb je een bijvoorbeeld, als ik gewoon wat namen kan noemen, Raquel van Haver, die dan in Stedelijk staat. Die heeft al lang jaren daarvoor eerst bij CBK gestaan. En ik en heel veel mensen, Raoul Balai, noem het maar op. Het is, CBK bestaat meer dan 30 jaar. En ik weet niet, misschien komt het door de plek dat mensen niet altijd de power en het recht geven van, ze zijn inderdaad echt scherp en heel slim en heel... scherp was eigenlijk gewoon een goed woord. Gewoon scherp daarin.
Ja.
En ik vond het heel tof, want het is dus ook wel een vertrouwen die ze ons hebben gegeven. Van is interessant, kom hier dat ding doen. En volgens mij was dat ook de eerste keer dat ze echt posters in de stad hadden. Het was best wel een gedurfde move van hun.
Ja.
En ik denk dat ze daar geen spijt van hebben. En voor ons was het ook dus heel mooi, omdat we bestonden dus al een tijd. We hebben toch daar voor het eerst eigenlijk een soort gezamenlijk ding gedaan.
In de bio op jullie website lees ik dat jullie ook een nieuwe generatie makers willen meetrekken het culturele veld in en het culturele sector in.
Ja.
Vertel eens meer over die missie.
Nou ja, we nemen dus af en toe sowieso stagiaires aan, maar ook gewoon artists in residence die we... We hebben toch wel, al zeg ik het zelf, een goede neus voor mensen die... goede en mooie dingen maken. Soms daar misschien niet helemaal voor gaan. En dat we dan zeggen van nee, maar kom dat hier doen. Dan kan je er wel helemaal voor gaan. Dus we hebben bijvoorbeeld Sherene Balier gehad als artist in resident. Lemia El Hajjaji was geen artist in resident, maar dat voelt wel zo. Dus begonnen als stagiair.
Wat deed ze? Wat maakte ze?
Van alles eigenlijk. Het is echt illustraties, animaties, design. En zij is nu ook gewoon volwaardig lid. Zij en Zinzi Zevenbergen zijn eigenlijk de twee laatste die erbij gekomen zijn. Ze zijn gewoon allebei heel goed in wat ze doen. En we hebben nu Ilias, ook een hele toffe fotograaf. Die is artist in resident. Wat we eigenlijk doen is, we praten veel met ze. We laten ze veel dingen zien. Wij zijn allemaal stuk voor stuk ook kunstenaars die heel veel highs en lows hebben gehad. Dus we proberen die game gewoon door te geven, zeg maar. Van let hierop, of ga met die zitten, of denk hierbij out of the box. En denk hierbij gewoon weer inside of the box. Weet je, er is niks mis mee. Je hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn gewoon mensen hiervoor, zit gewoon met die persoon. Hier is een nummer, bel die even, weet je, dat soort dingen. Het klinkt misschien heel suf en klein en simpel en logisch, maar het zijn toch wel dingen wat lastig kan zijn.
Ja, je bent gewoon een kruiwagen voor iemand eigenlijk. Je helpt gewoon op alle mogelijke vlakken.
Ja, en we hebben vanuit onze eigen ervaring gezien dat een endorsement werkt heel goed. Weet je, ik bedoel, als iemand ineens zegt van het beste sinds gesneden brood is LFMC, dan ga je toch even opletten van wie zijn zij dan en wat doen ze dan.
Ja.
Dat werkt ook voor individuele kunstenaar.
Ja. Dat heb ik het gevoel, in de kunstwereld is niet per se een logische stap om dat zo te doen. Om zo actief bezig te zijn met mensen die naar je komen, met mensen die je tof vindt. Wat maakt dat jullie dat als een van de kerntaken hebben?
Ja, ook wel omdat we zelf natuurlijk, is het fijn om, bijvoorbeeld als ik voor Macarena van mij mag spreken. Wij zijn als producenten begonnen bij theatergroep Made in Shade, later MC. Daar werden we voor het eerst echt als makers aangesproken. Dus ook al waren wij producenten vooral uitvoerend, zij zagen toch ook in ons de maker. En wij deden mee met MC Lab, heette dat toen. Dat was gewoon, je kreeg daar lessen van. Grote memespelers die daar een weekend workshops kwamen geven. En je makerschap werd echt aangesproken. En dat is ook wel iets wat we bij onze makers willen doen. En ook een nieuwe generatie. Dat we zien jou als maker. We nemen je mee. En het is heel belangrijk dat andere mensen dat ook in jou zien. En je daarin meenemen en begeleiden op die reis.
Ja.
Dus dat is met onze Artist in Residence ook zo. Je begint dus een bepaald periode verbind je dus aan LFMC. Je werkt naar iets toe. Het hoeft niet af te zijn. Het proces is heel belangrijk. En wij zijn er allemaal om je op verschillende punten te begeleiden. En dat is fijn van zo'n collectief. Dat je de ene keer zit je met Giuseppe om je concept verder uit te diepen of daarop door te denken. De andere keer neemt Brian je mee, stelt je voor aan andere mensen en helpt je ook weer verder. Macarena en ik begeleiden je om het nog verder uit te diepen. We gaan dingen samen bekijken. Loop je vast. Vond ze dat heel belangrijk om ook een nieuwe generatie makers op sleeptouw mee te nemen.
En als je zegt, niet iedereen hoort, jij bent een maker. Dan betekent dat ook dat je mensen hebt die niet bijvoorbeeld een kunstopleiding altijd hebben gehad of doen.
Wij hebben zelf niet eens een kunstopleiding allemaal gedaan.
Ja, precies.
een aantal van ons makers wel, maar een heel groot aantal ook niet.
Uh-huh.
Ja, en een aantal die zijn eraan begonnen, maar die voelden zich dan toch niet helemaal op hun plek. Ja, waar ga je dan verder? En die vinden ons dan. En dan denk je, oh, grappig dat je ons vindt. Want je voelt dan wel die aansluiting. En oké, laten we je gewoon meenemen in onze journey. En dat is ook een deel van jouw reis.
Ja, en dat is dus ook een manier om er te komen.
Ja.
Dat is belangrijk om door te geven.
Ja, zeker. Ja.
Hebben jullie dat dan ook zo ervaren? Als je zegt inderdaad van, we hebben zelf niet eens per se een kunstopleiding gehad.
Nou ja, als ik echt voor mezelf spreek. Ik teken en schilder al sinds ik volgens mij 5 ben.
Ja.
En ik doe dat sinds afgelopen nacht bij wijze van nog steeds. Weet je, het is gewoon aan één stuk doorgegaan. En mijn kunstacademie is Yo! MTV Raps en Sky Channel, Fun Factory, tekenfilms en noem het maar op.
Yeah.
Weet je, kijk, mijn kunstopleiding is eigenlijk hip-hop cultuur. En daarin wordt, weet je, het is sample cultuur. Je gaat iets proberen en je noemt je pas een MC of een graffiti artiest of wat dan ook, wanneer je goed bent.
Mm.
Weet je, en dat zijn soort regels die je bent al streng op jezelf, zeg maar. En dus ik heb mezelf heel lang geen kunstenaar genoemd uit respect voor de kunstenaars die ik kende. En volgens mij heb ik dat pas sinds, weet ik veel, 2013 echt gedaan of zo.
Wat veel moeilijker is dan wanneer je gewoon die opleiding doet en een papiertje krijgt en zegt, oké, nu ben ik kunstenaar.
Precies, maar ik...
Zelf bepalen.
Ja, is ook moeilijker. Maar het is ook nu terugkijkend, denk ik van ja, ben zoveel en zo lang met kunst bezig. En ik geef nu, grappig genoeg, ook les op de kunstacademie bij Gerrit Rietveld.
Ja, kijk.
En
betere bevestiging is er niet eigenlijk.
Dat zou je zeggen, inderdaad.
Toch degene met het papiertje gaat adviseren, ja.
Klopt. Maar ja, ook in dat hele hip-hop ding zie je dus gewoon mensen goed worden en gewoon een ster worden. Weet je, ik zeg maar wat, een rapartiest of zo. En die is dat dan gewoon. En dat neemt iedereen ook gewoon aan. Die gaat niet vragen van, ja, maar welke opleiding heb je gedaan? Het is gewoon van, nee, het is overduidelijk. Nas is een goede rapper, Jay-Z is een goede rapper. En die heeft niet per se een opleiding gedaan.
Yeah.
Dus op een gegeven moment realiseer je ook van, ja, het is ook gewoon de passie en het verhaal. En weet je, commitment kan je wel zien bij iemand. Of iemand echt ergens voor gaat. En we hebben denk ik heel vaak gezien dat sommige mensen een baan krijgen omdat ze heel veel vlieguren hebben gespendeerd en heel goed zijn geworden. En er wordt niet altijd gevraagd naar je diploma. En dat wil niet zeggen dat een kunstopleiding doen niet goed is. Het is juist goed. En ik heb dat nu ook van dichtbij gezien en dat vind ik heel leuk ook. Ze gewoon een, weet je, je kan van alles proberen. Wat ligt je goed? En daar ga je dan verder in verdiepen. En dat is ook heel valuable. Maar ja, dat is 3-4 jaar, weet je. Dat hoeft niet per se... Dat maakt jou niet meer kunstenaar dan iemand die zijn hele leven vanaf jongs af aan er al mee bezig is. En ik denk dat we daar ergens ook wel vanaf moeten of zo. Dat we gewoon moeten kijken, maar oké, wat maakt iemand?
Het is best streng eigenlijk. Alleen de mensen die op zo'n academie toegelaten worden, die maken het dan.
Ja, dat is een beetje hoe het gegaan is al die tijd. Ik denk dat mensen nu wel ook wel een beetje anders kijken. Ik bedoel, grote groep van mijn favoriete kunstenaars, die heeft geen opleiding gedaan. En die zijn gewoon wat ze zijn, weet je. Die zijn gewoon heel goed.
Ja. En daar zijn jullie ook een soort van, je hebt de poortwachters die de academies zijn, of de galeries of de instituten. En jullie zijn misschien een soort van andere stroom die daar ook een deur de kunstwereld in helpt.
Ik weet niet of ik dat zo zou zeggen. Ik snap wel wat je bedoelt en het klopt ook deels wel. Maar wij zijn niet... Kijk, het is gewoon een ecosysteem en je hebt elkaar allemaal nodig. En ik denk dat Nederland en ook andere gebieden op de wereld zijn gewoon een heel erg show-and-prove land. Weet je, van oké, maar als ik gewoon zie dat je goede dingen doet, dan mag je gewoon naar binnen. Want ik ben ook naar binnen gekomen. Ik heb ook werken die gekocht zijn door musea en zo. Weet je, het is, op een gegeven moment maakt het niet per se uit, maar je moet wel ergens beginnen. Je moet wel gewoon vlieguren maken. En dat is eigenlijk ook wat we zeggen tegen onze artists in residence. Zo van, ja, je kan niet wachten totdat iemand jou ontdekt omdat jij vindt dat jij ontdekt moet worden. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
je moet wel gewoon, als jij dingen maakt en dat is te zien, al is het online op een Instagram, weet je, dan besta je. Dan kan ik ergens naar kijken, dan kan ik er iets van vinden en dan kan ik erop feedbacken of niet, of het mooi vinden of niet. Maar niks doen heeft geen zin.
Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, of ik ben benieuwd of jullie dat ook zo vinden, als je zegt kunst is een ecosysteem, dan is jullie hebben het collectief samen, maar dan zijn alle kunstenaars samen ook een soort collectief. Zie je het zo? Dat je zegt, de jonge generatie komt eraan en die worden ook onderdeel van het collectief? Collectief is dus breder dan alleen jullie 4 of 7.
Ja, precies. Kijk, ja, als ik lesgeef op school, ik zie het niet als mijn studenten, maar ik zie ze als mijn collega's.
Ja, ja,
dus zo behandel ik ze ook. En ik denk dat ze me daarom ook wel lief vinden. Weet je, het is gewoon zo van, ik neem ze serieus, omdat ze dat hoort ook.
Ja.
Wij zijn ook serieus genomen door de mensen van Made in the Shade en het MC Theater. Hoefde ook niet. Ik ben daar ook begonnen als communicatiestagiair. En uiteindelijk ben ik hele soundtracks aan het fixen voor ze en allemaal creatieve bij elkaar aan het brengen voor whatever, weet je. En dat hoeft niet. Het is gewoon, ja, zorg ervoor dat de mensen komen woensdag. Dat is je werk, weet je.
Ja.
Dus dat vertrouwen krijgen van mensen, dat voelt heel goed. En dat heeft ons ook aangespoord om dat, weet je, push it forward. Waar wij van hebben genoten, proberen we ook anderen te geven.
Ja, mooi. Gulle houding eigenlijk.
Ja,
ja, ook, ja.
Ja, en als ook al kom je stage lopen bij ons of ben je artist in residence, je bent net zo goed een maker en op dat moment ook onderdeel van het collectief. Dus je dan krijgen we een opdracht van buitenaf bijvoorbeeld. En dan vragen we ook onze stagiair, maar wat wil jij dan gaan maken binnen de tentoonstelling die we gaan neerzetten? Je bent gewoon ja, even waardevol als de rest, so let's go. Je bouwt ook mee aan het. ja, en je leert ook heel veel van die nieuwe generatie, zeg maar, of die nieuwe maker. Dus dat is ook gewoon heel mooi voor ons om die wisselwerking, zeg maar,
te ervaren. Heel goed.
Zeker,
over wisselwerking gesproken, we gaan wisselen. Macarena en Giuseppe komen naar de mic. En jullie beschrijven. Ik ben namelijk ook benieuwd, we lichten een beetje de collectieven uit in deze reeks, wat de voor- en de nadelen zijn. Nou, de voordelen hebben we uitgebreid gehoord. Ik ben ook wel benieuwd, wanneer is het nou weer niet leuk? Ja, dan krijgen jullie de lekkere vragen in je schoenen. Macarena, wanneer denk je nou, dit collectief werken?
Nog een keer?
Wanneer denk je, dit is niet goed, dit is niet leuk, dit collectief?
Ja, ik ga heel vervelend zijn, maar echt nooit.
Nee, wat goed. Wanneer is het minst leuk?
Kijk, wij doen echt wat we leuk vinden. Ik denk dat we allemaal winning zijn hier. Natuurlijk hebben we oneenigheden en zijn we het wel eens niet met elkaar eens, maar...
Hoe doe je dat dan, als het gaat over het functioneren van de groep? Hoe kom je daaruit met z'n allen?
Ik denk dat de kern van onze groep ook echt goede vrienden zijn. Dus ik denk dat de basis vertrouwen is. En dat we daar heel goed op varen. Dat als je ook bijvoorbeeld een flinke discussie met elkaar hebt, dat je vertrouwt ook dat dat daarna weer goed is. Of dat dat niet ten grondslag, of zeg je dat, de basis kapot maakt. Ik denk dat dat vertrouwen nu 20 plus jaar zo verder in de vriendschap, zeg maar, dat we dat wel van elkaar verwachten.
Ja.
Dus daar ben ik niet zo bang voor. Dus dat vind ik juist het fijne, dat je zo vrij bent. Dat ik voel me zo vrij dat ik gewoon alles kan zeggen. Dus zelfs als ik iets in de groep gooi waarvan ik denk, maar dat dat dan of wordt, nou ja, goed, als dat niet goed wordt gevonden of als het of als dat kritiek krijgt, dan is dat zo.
Dan voel je het niet als een kritiek op jouw persoon?
Ja, vast wel, maar dat gaat dan wel weer over.
Ja, oké, dat gaat wel weer over, ja.
We don't hate you for it.
Nee,
dat
precies.
Is
het is niet... Ja.
De basis is intact, inderdaad, zoals je zei. Ja.
En ik denk dat daar gewoon vertrouwen voor nodig is. Ik denk ik zo. Maar goed, misschien vraagt het over 10 jaar, ik weet niet.
Nee, ik denk dat dat ook komt gewoon omdat we... Misschien omdat het zo lang heeft geduurd, ook voordat LFMC er was. Ik denk dat je dan een soort van... Kijk, als je alles vanaf het begin af aan meteen doet... Ja, dan, bedoel, we hebben hiervoor ook dingen gedaan... We hebben heel veel onze eigen dingen gedaan. Iedereen is zijn eigen weg gegaan en ook weer samengekomen. Dus ik denk dat we along the way gewoon genoeg hebben geleerd... om daar nog niet moeilijk over te gaan doen.
Ja. Wanneer denk jij, dit collectief... ik zou liever in mijn eentje werken. Of is die gedachte er überhaupt nooit?
Voor mij is het de ideale wereld, want ik doe beide.
Oh ja.
En ik denk dat het voor iedereen geldt.
Ongeveer voor jou, voor je eigen werk versus het collectief?
Ik denk dat dat nog niet de ideale verhouding is. Maar dat is meer gewoon, ik denk van...
Namelijk, wat is die dan?
Ik denk dat het ideale, dat het 100% zou zijn. Ideaal is 100% LFMC.
Oh ja.
En ik denk dat voor ons allemaal geldt, maar... En dan hebben we misschien het ding wat minder leuk is dat we gewoon afhankelijk zijn van geld in deze wereld. En ook als het gaat over cultuur en kunst, is dat je het niet voor gratis doet.
Ja.
Dus wij zijn afhankelijk van dat. En daardoor moeten we ook gewoon werken. Of subsidies aanvragen, en aanvragen zijn niet leuk.
Ja. Jouw achtergrond is reclame ook. Je hebt daar ook een tijd in rondgelopen en je werkt er misschien nog steeds in.
Nog steeds, ja.
Hoe gaat het met geld en een creatief collectief? Daar hebben we nog niet zo heel veel over gehad in deze reeks. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe zorg je er nou voor, los van subsidies, dat er ook gewoon geld binnenkomt?
Dat is lastig. Maar we proberen ook te... Kijk, wat ik wel een ideale situatie vind ook hier, is dat wij gewoon... Kijk, de dingen die wij doen en de dingen die wij, als wij dan een subsidie hebben en we projecten gaan starten, dan zorgen we er wel voor dat de makers betaald kunnen worden. Dat doen jullie voornamelijk. En dat is gewoon ook heel belangrijk. Dus dat we niet, het is niet alleen maar voor de love.
Nee.
Nee, en wij moeten allemaal hebben gezinnen huren, de kosten die gemaakt worden. Dus dat is wel echt een belangrijk onderdeel voor ons, voor iedereen die meewerkt.
En dat is binnen de subsidies, hè, zei je. Maar daarbuiten, zijn er commerciële klussen waar je nou op gaat jagen?
Brian had het net over Kai en de brute broodjes. Ja. We hebben een format, een pilot voor een formatprogrammaatje gemaakt, gedraaid, af. Nou, dat zouden we echt heel fijn vinden als we dat, dus als iemand meeluistert, gesponsord bij een merk onder kunnen brengen.
En
dat
maken
het
als
content, de video's die we gemaakt hebben.
Oké.
Dus het concept is, hij gaat op het bezoek bij een chef-kok die hij heel goed vindt. Ze maken de signature dish samen van die artiest, van die kok. Artiest, het is allemaal dicht bij elkaar. En vervolgens gaat hij terug en dan maakt hij met zijn visie daar een broodje van.
Cool, en, klinkt goed.
Ja, is een heel leuk concept. En dat soort dingen zou commercieel ingezet kunnen worden.
Ja. Is dat jouw superpower binnen het collectief? Om te denken over creatie versus
geld? Is dat mijn superpower? Nee.
Ja.
Ja? Ik hoor maar van Macarena, ja.
Nou ja, ik denk wel iets commerciëler. Ik ben niet per se commerciëler, maar ik denk iets commerciëler. En dat komt omdat ik die reclameachtergrond heb. Ja,
je snapt die wereld.
Ja. En dat en ik denk dat dat een... dat zou echt een ideale... Daarom zei ik een 100% is heel mooi. Want dan word je een productiehuis. Of tenminste, dan wordt het makerscollectief wordt ook wel echt een soort van een productiehuis dat gewoon ook content levert. En niet alleen maar... Ja, moet wachten totdat het een keer een project kan doen.
Ja.
Toch grappig dat je dat vraagt. Dat zijn twee verschillende werelden. En het blijkt dus ook gewoon heel moeilijk om die twee werelden bij elkaar... in ieder geval naast elkaar... Ze bestaan naast elkaar, maar te laten mengen. Op,
ja.
Hè? En dat is eigenlijk wat we nu een beetje aan het doen zijn... We kunnen niet zo goed een keuze maken van... goh, gaan we helemaal voor de subsidiewereld? Want dat blijkt dus ook een dagtaak te zijn. Hè? Je helemaal immersen en connecties en netwerken... en schrijven. Ja, dat willen we ook niet. Dat is niet wat we fulltime zouden willen doen.
Ja.
Dus, maar goed, er hangen ook nadelen aan als je alleen commercieel werk gaat doen. Dat er ook dus meegekeken wordt in de creativiteit. Of dat daar een zeggenschap over is. En voor wie werk je en wil je dat dan? En nou ja, goed. Dus dat we proberen een beetje tussen de twee werelden in te laveren. En eigenlijk zijn we het leven, het lijf aan het onderzoeken hoe we dat kunnen combineren. En hoe we daar het beste uit kunnen halen. Want we willen... Eigenlijk we willen met één voet in de ene en de andere voet in de andere staan.
Ja.
Omdat we geloven dat de combinatie van die twee het beste is.
Wat je eigenlijk als creatief producent natuurlijk ook doet. Je hebt het praktische aspect. En dat is dan minder financieel misschien. Of deels financieel. Maar je hebt ook het creatieve. En die twee werelden samen.
Ja, het is grappig dat je dat ook zegt. Het is het ene. De creativiteit stopt niet bij de uitvoering. En dat is wat heel vaak gebeurt als je uitvoerend of als producent erbij wordt gehaald. Dan moet je maar uitvoeren. Zo zijn Edme en ik nooit het producentschap ingestapt. Het produceren van een creatief concept was net zo creatief als het ontwikkelen daarvan.
Jullie hebben samen ook nog een soort bedrijfje eigenlijk, hè? Met de twee
ja,
als,
we zijn
als
eigenlijk
producent.
Vers van school toen... ook geen aansluiting gevonden in banen die dan voor ons waren, tussen aanhalingstekens. Ja, dan gaan we het gewoon zelf doen. En we hadden een behoorlijk netwerk opgebouwd al door tijdens onze studie te freelancen al. Dus dat was het logische. En eigenlijk zijn we nooit, nou ja, ik ben daar nooit echt van weggestapt, die vrijheid. Maar ja, goed, die twee werelden is gewoon een ding. Het is ook realiteit. Dus ja, we gaan daar gewoon mee spelen.
Wat zijn jullie eerste bevindingen als het gaat om creatief kunnen blijven en toch geld verdienen aan de commerciële kant? Voor mensen die luisteren en denken, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel.
Ja, goede vraag. Wat zijn de eerste bevindingen? Het is moeilijk. Het is moeilijk om geld te krijgen. Het is goed, ja. Je wordt er niet rijk van.
Nee. Dat hoor je maar natuurlijk al vanaf het allereerste begin, als je kunstenaar wordt of iets in de creatieve sector gaat doen.
Ja, maar goed, het is wel, zoals wij het doen, het is wel heel bevredigend. Mm. Wat is veranderd is, wij hebben onze eigen tafel gebouwd. Wij hebben ons eigen huis gebouwd. En daar sta je heel stevig mee. Waardoor dat is een soort kracht die ik eerder niet had gevoeld als solo, zeg maar, programmamaker. Als ik LFMC niet had, dan sta je er gewoon veel meer alleen voor. En nu, als we dingen vanuit LFMC doen, of zelfs als solo programmamaker, kan ik gewoon terugvallen op mijn huis, op mijn possie. En dat is heel, dat is op gewoon fysiek is dat heel belangrijk. Maar gewoon ook gewoon met knowledge, met wetenschap. Samen weten we alles, kunnen we alles.
Ja.
Zo voelt het.
Ja.
En kunnen we alles aan. Dus dat gevoel geeft enorm veel zelfverzekerheid. En ja, dat kunnen wij gewoon. Dus dat geeft, ja, en het loont ook. Dus als je dan mij vraagt, ja, start een collectief. Omring je met mensen die je vertrouwt, waar je een common ground mee hebt. Wat is een common ground? Een soort onbesproken taal, hè? Dat je elkaar begrijpt in de essentie van dingen. Hè? En ga ervoor.
Giuseppe, is dat inderdaad vanuit de reclamehoek even gedacht, werkt het ook zo dat als je jezelf kunt neerzetten als een collectief of misschien een soort bedrijfje, een productiehuis, dat je serieuzer wordt genomen dan als individuele kunstenaar? Er zit een soort beeldvorming aan ook.
Ja, maar kijk, gewoon groepen zijn altijd, mens is gebaat bij groepen, gezinnen, steden, landen, alles wordt afgebakend in groepen. En als je er als eenling doorheen gaat, dan is dat denk ik altijd zwaarder. Ook al zitten daar hele goede kanten in. Hè? Maar ik denk dat je als groep altijd gewoon een streepje voor hebt. En kijk ook naar, als ik het naar de reclame trek, weet je. Je hebt verschillende bureaus. En elk bureau heeft een bepaald tintje, een kleur, een visie, een denkwijze. En daar horen bepaalde mensen bij die daarbij passen. En soms ook helemaal niet. Dat weet ik ook, weet je. Er zijn gewoon reclamebureaus waar ik helemaal niet thuis zou zijn. En sommige weer heel goed.
Ja.
Dus ik denk dat in dit geval is dat een beetje een vergelijking wat je doet. Weet je?
Die communicerende kracht naar de buitenwereld toe.
Ja.
Je weet als je dit bedrijf hebt, dan weet je, wat je krijgt.
Ja. Ja, dat is het. Dat is het keurmerk.
Ja.
Toch wel. En overigens, ja, je had het over Baker McKenzie, LFMC. Ja, ik heb mijn eerste reclamebureau waar ik mocht werken toen destijds heette FHV BBDO. Nou, weet je?
Dat is wel de overtreffing. Wat is hier voluit?
Ik weet niet eens waar de BBDO voor nee. staat. Franse Heijman en Veldman. Franse Heijn Veldman.
Ja, dat is wel de overtreffende trap inderdaad, ja. Met zoveel letters.
Ja, het is echt.
Hoe gaat het collectief zich ontwikkelen? Weten jullie dat? Waar zijn jullie over 5 jaar?
100%.
Ja?
Wat ik net al zei.
Ah, oké.
Ja, oké, Juice. Yes. Ja, dat gaan we doen.
Ja?
Ja.
Mee eens?
Ja, dat is wel echt. Ik vind het leuk dat je het hebt uitgesproken. Dat is wat we willen.
Ja.
Dat is de droom.
Ja.
Ja, maar ik denk ook. Kijk, dat is wel grappig. Weet je, om dat voorbeeld te geven. Waar we het net over hadden. Kijk, zo'n format is maar een ideetje. Maar ik denk dat er. Ik denk dat er heel veel vraag is aan die andere kant, aan de commerciële kant, voor dit soort projecten, dit soort ideeën. Er wordt aan de lopende band via elk kanaal content de wereld ingegooid. Verhalen zijn er heel belangrijk bij. Als je niks te vertellen hebt, dan is het niks.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd zie ik ook, als je kijkt, loop een willekeurig museum binnen en je kijkt naar de sponsorlijst. En er zijn alleen maar commerciële namen bij. Dus er wordt heel veel geld die erin gepompt. Ja, dus waarom niet op deze manier? Weet je? En ik snap wel dat er zit ergens een, wat je zei, zeggenschap. En moet voorzichtig zijn dat ze niet iets heel flauws, met jouw merk vandoor gaan en allemaal hele rare dingen. Maar je hoeft het niet eens heel erg hard te benoemen. Je moet het volgens mij gewoon ondersteunen. Net als dat musea ook ondersteund worden of andere instellingen. Denk ik dat het op makersniveau ook kan. Op dit soort dingetjes.
Ja.
Weet je, laat het niet alleen maar van subsidies afhangen.
Ja, en bedrijven willen natuurlijk ook dat er een authentieke stem is waarmee ze kunnen samenwerken. Als je die authentieke stem niet meer hebt, dan heb je ook geen waarde meer.
Nee, en die bedrijven willen heel graag aan collectieven zoals ons zich koppelen. Weet je, dat gaat twee kanten op. Dus ja, give us the money.
Ja, dat is een heel duidelijk pleidooi. Ja. Wil je er nog iets aan toevoegen?
Nee. Het zou mooi zijn als het bedrijfsleven of het... Kijk, iedereen vecht om die subsidiecentjes. Hè? En dat soms is dat ook gewoon... is vermoeiend om dat grijpspel te spelen.
Elke paar jaar.
Elke keer als je een idee hebt.
Ja.
Hè? Dus wij komen net om de hoek kijken. Hè? Dus ik respect aan al die instituten en instellingen die dat jarenlang achter elkaar doen. Maar ja, er is gewoon... ligt waar de wind, weet je, hoe de wind waait, hoe groot dat potje is, hè, politiek gezien. En dat is zo'n afhankelijke houding. Die soms niet zo goed past bij makers die veel vaak doeners en gewoon moeten en een noodzaak hebben om te vertellen. Dus dat schuurt. Het zou fijn zijn als de branches die wat sneller gaan. Hè, die wat sneller kunnen reageren op wat er gaande is in de maatschappij. Hè, die kunnen meedoen aan wat de noodzaak is om te vertellen. Dat die ook de nut en de waarde inzien van het ondersteunen van creatieven die dat kunnen doen.
Ja.
En niet... En niet alleen voor likes en niet alleen voor marketingdoeleinden, maar voor het nut dat het heeft om verhalen te vertellen. Dus dat zou ik mooi vinden als andere branches dat ook meer zouden inzien. Zodat het veld groter wordt. Hè? Dus dat je meer kan laveren tussen branches. Dat creativiteit, wat het is. Het is disciplineloos. Laat dat in godsnaam ook zo zijn.
Verder komen dan alleen het afgebakende kunsthoekje.
Kunst, stimuleren.
En het kunst en cultuur hoort alleen in het kunst en cultuurhokje. Terwijl dat iedereen heeft baat voor de gezondheidszorg, voor de politiek, voor de overheid. Iedereen gebruikt het ook. Heeft het niet door, maar gebruikt het ook. Dus ik denk dat als dat veel opener zou zijn, als mensen dat zouden beseffen, dat je dan ook als creatieveling niet het ondergeschoven kindje wordt van de kunstenaar die... Hè, dus dan kan je ook volwaardig meedoen aan de maatschappij. En dan kan je misschien ook een huis kopen of zo.
Zou ook wel eens leuk zijn.
Zou het tof zijn, toch?
Over 5 jaar.
Ja, toch?
Ik wens jullie heel veel succes met deze mooie missie. Dankjewel, leuk dat jullie er waren.
Ja, met mij,
Macarena, Brian en Giuseppe. Dit was Kunst is Collectief als speciale reeks van Kunst is Lang. Een samenwerking van Mr. Mobley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief. Graag tot dan.
In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van Gispen, een broek van Fong Leng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Het is natuurlijk een idioot schilderij waarbij je met al zijn beschadigingen en vooral die ene man zonder hoofd afvraagt, is hier een wraakactie geweest of wat is er hier aan de hand? Was die man zo gehaat dat die weg moest?
Dus dit is de afbeelding en je ziet, deze is echt gewoon gefotoshopt of zo, maar dan geschilderd.
Dat is gruwelijk.
Ja.
Wie wat bewaart, heeft wat. Maar wat bewaar je en waarom?
Arthandlers, ja zeker. Dat zijn geen verhuizers, dit zijn arthandlers. Die lopen vaak met Van Goghs en Rembrandts en vandaag lopen ze met beschimmelde doos.
Hans, waar gaat hij heen?
Linksaf, de quarantaineruimte in.
Er zijn spullen, het kan net zo goed de tweede kamerstoel zijn of de voorzittersstoel. Antiek, een schilderij die hangt bij ministerie en zo. Dat wordt ook allemaal opgeslagen. Maar het zijn oude spullen, antieke spullen. Het kunnen ook moderne spullen zijn. Ja. Dus het heeft waarde of geen waarde. Het hangt er niet van af. Dit zijn lampen.
In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in. En reizen de kunstwerken achterna die in- en uitgaan. Als een soort audiotour. Langs objecten met bijzondere verhalen. En plekken waar je niet snel komt.